En ik ben gekomen met verwachting. En ook de preek van morgen gaat over verwachting. En God sprak mij aan over Psalm 126 in de afgelopen tijd. En ik ben daarin gedoken de afgelopen weken. En ja, ik geloof dat het een gaaf woord is wat ik vanmorgen voor jullie heb. En ik kijk er naar uit. En als het gaat over verwachting, dan bedenk ik eerst zelf hoe ik daarnaar kijk. Wat houdt voor mij verwachting in? En ik moest eigenlijk denken aan mijn rijlessen heel lang geleden. Misschien weet je het nog, als je in Groningen een rijles hebt gehad, dan bracht de docent je langs de meest ingewikkelde plekjes waar het ontzettend druk was. En wat liet hij je doen op de singels, waar aan alle kanten auto's geparkeerd stonden? Inparkeren, precies. En dat was het vreselijkste wat er was, voor mij in ieder geval. En de eerste keer dat ik het deed, het lukte van geen ene kant. En ik heb mazzel gehad dat ik dat op mijn examen niet hoefde te doen. Want daardoor, dat was echt een struikelblok geworden. Waardoor ik van tevoren dacht, ik ga dit niet halen. Maar toch bleef het ook na die tijd. Ik heb mijn rijbewijs gehaald, zonder te hoeven inparkeren. Ik kreeg een van die andere moeilijke oefeningen. En die wel lukte. Bleef toch in mijzelf dat stukje, maar ik wil dat kunnen. Ik wil dat kunnen, dat inparkeren. En zonder dat we nu stilstaan bij vrouwen en inparkeren, daar gaat dit helemaal niet over. Nee, daar gaat dit niet over. Het gaat even over mij. Ben ik het dus blijven oefenen. En ik heb tegen mezelf gezegd, iedereen kan het, dus ik kan het ook. Dus ik heb voor mezelf die verwachting uitgesproken dat ook ik dat kon leren. En doordat ik dat ben gaan doen en iedere keer voordat ik het ging doen zei, maar jij kunt dit wel. Iedereen kan dit, dus jij kan dit ook. En door die verwachting uit te spreken heb ik het uiteindelijk geleerd. En denk ik nog steeds als ik het moet doen, zou het ook deze keer weer lukken. En gelukkig heb ik niet zo'n hele grote auto. En yes, het lukt iedere keer weer. Maar dat zegt dus iets over als je je kop erop zet, zoals we dat hier wel zeggen, dan gaat dat ook lukken. En de psalm die we vandaag lezen gaat daar ook over. En als je in het woordenboek leest wat verwachting is, dan staat er in de dikke Vandalen: verwachting is de aanname of hoop dat een handeling of gebeurtenis ook werkelijk plaats gaat vinden. Een verwachting kan realistisch zijn, maar dat hoeft niet. Als een verwachting niet uitkomt, kan er sprake zijn van acceptatie, maar ook van teleurstelling, verwarring, onzekerheid en angst. En dat klopt, dat is precies wat het is. Ik ben wel even benieuwd wat jullie verstaan onder verwachten. We zijn hier met niet zoveel mensen, maar misschien kan iemand eens iets roepen. Wat stel jij je voor bij verwachten?
Uitzien naar.
Ja, klopt, iets wat je graag wilt. Ja, mooi. En wat zien we in deze tijd van verwachten? Want dat is eigenlijk wat mij het eerste te binnen schiet. Ik merk dat in deze tijd het eigenlijk best lastig is. Mijn menselijke oog neemt het heel snel over. Ik zie wat er om me heen gebeurt. Ik lees de cijfertjes van de pandemie waar we nu in zitten. Iedere dag opnieuw kun je je helemaal laten volgieten met informatie daarover. Je leest wat het doet met mensen. Je leest hoe heftig het is. En dat kan je overnemen en je verwachting op iets beters, op een andere tijd, dat er iets anders voor ons klaar ligt, kan daardoor wegebben. Verwachting is dan ook door Gods ogen kijken en die blik vasthouden zonder tekort te doen aan de realiteit. En als ik uit het oog verlies wie God voor mij is, word ik geleefd door de omstandigheden. Angst, zorgen, onrust en twijfel slaan toe en ik verlies mijn vrede wanneer mijn vertrouwen afbrokkelt. En dat is inderdaad direct die mooie kant. En inderdaad wat jij net zei, ja, dat is uitzien naar. Durf je dat vast te houden? En vanmorgen hebben we dus over dat verwachten. En dan zien we dat lessen uit het verleden inspiratie geven voor het heden. Dus we moeten soms terugkijken om ook weer te beseffen wat we daar vandaag uit kunnen leren. En daarom lezen we Psalm 126. En in de MBG staat erboven herinnering en verwachting. Dus lessen uit het verleden geven inspiratie voor het heden. En in Psalm 126 staat een pelgrimslied. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden. Een lach vulde onze mond. Onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken, de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. We waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals u water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. En we gaan deze psalm eigenlijk, hij is in de NBV in 4 stukken verdeeld. En zo gaan we hem vanmorgen ook gewoon behandelen. Dus de eerste 2 versen. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden. En je ziet dat dit in de verleden tijd staat. Dus de schrijver van deze psalm praat over iets wat al eerder is gebeurd. Hij herinnert het zich. Een lach vulde onze mond. Onze tong brak uit in gejuich. Het is een weet je nog gedeelte. Herinner je je nog dat dat gebeurd is, dat God dat gedaan heeft? En als je naar het woord dromen kijkt, want er is blijkbaar zoiets groots gebeurd, dat het leek alsof we droomden. En er zijn verschillende spreekwoorden rond dromen. Ik zal je uit de droom helpen. Dromen zijn bedrog. Of droom jij maar verder. En dat gaat vaak over situaties waarin iemand een bepaalde verwachting uitspreekt of iets noemt waarvan je denkt, dat is niet haalbaar. Droom jij maar lekker verder. Maar in deze situatie blijkt dus dat God zo heeft ingegrepen dat het was alsof een verwachting die we hadden, waarvan we dachten dat die nooit uit zou kunnen komen, toch is doorgegaan. Iets wat ze heel graag wilden, lukte. Je kunt het niet geloven. En dat klopt, want deze psalm is geschreven na de ballingschap. We hebben het al vaker hierover gehad, over al de verschillende profeten die voor die ballingschap spraken. Maar deze psalm is geschreven erna. Dus het volk Israël is in ballingschap gegaan. Dat betekent dat er een ander land is gekomen, ze over heeft genomen, ze mee heeft genomen uit van hun vertrouwde plek af en ze mee heeft genomen naar hun land. Ze zijn weggevoerd naar een ander land en hun eigen land is verwoest. En als we daar nog even dieper op induiken, kunnen we dat ook zien in Psalm 137. Daar staat het ook heel mooi, wat voor gevoel daarbij horen. Want daar staat, aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en wij dachten aan Sion. In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren. Ze zaten dus in Babel en hadden heimwee naar hun eigen land. Ze konden niet terug, want ze werden gevangen gehouden. Het lukte ze niet meer om een lied te zingen over God, over het land waar ze zo van hielden. En daar durfden onze bewakers te vragen om een lied. Daar vroegen onze beulen, zing voor ons een vrolijk lied uit Sion. Hoe kunnen wij zingen een lied van de Heer op vreemde grond? Als ik jou vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn hand de snaren vergeten. Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven, als ik niet meer denk aan jou. Als ik Jeruzalem niet stel boven alles wat mij verheugt. Zo diep zaten ze in die ballingschap. Dat ze niet meer konden zingen, dat er geen woord van blijdschap meer over hun lippen kon komen. En ze, zoals je hier ook leest, er lijkt geen hoop meer te zijn. En dan deze psalm. Blijkbaar is er iets gebeurd. God heeft hun lot gekeerd en ze zijn teruggegaan naar Jeruzalem. En gelukkig, zoals we ook wel weten, hebben al die profeten hiervoor ook geprofeteerd, onder andere Jeremia, dat die vreugde terug zou komen. Ze hadden het niet meer verwacht. Maar die profetie van Jeremia kwam uit. Want hij zegt, ook in Jeremia 33, dat is eerst de laatste tekst hoor, dan stoppen we er even mee. Maar het is om jullie even mee te nemen in het hele verhaal. Hoofdstuk 33, vers 11. In de steden van Juda en de straten van Jeruzalem die nu verwoest zijn, waar mens nog dier meer leeft, zullen vreugdezangen klinken. Zullen bruid en bruidegom van blijdschap zingen en zal te horen zijn, loof de Heer van de hemelse machten, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Er zullen dankoffers worden gebracht naar de tempel van de Heer. Want ik keer het lot van Juda ten goede en maak het weer als vroeger, zegt de Heer. En dat is wat we zien in Psalm 126. Dat heeft hij gedaan. En ze zijn dankbaar, blij, vrolijk en uitbundig. En ze geven alle lof aan God. De Heer heeft het lot van Sion gekeerd. En dit zegt iets over Gods tegenwoordigheid. Over Gods aanwezigheid op dat moment. Hoe hij mensen aanraakte door die ommekeer in hun lot. En hij deed iets groots waardoor hun leven veranderde. Niet alleen uiterlijk, dat ze dus terug mochten naar het land waar ze hoorden. Maar ook innerlijk. Hij zorgde voor een verandering in hun hart. En als we dit lezen, dan herinneren ze zich dit. Dit heeft God toen gedaan. En dan komt er nog iets achteraan. Toen zeiden alle volken, de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. We waren vol vreugde. En het gevolg ervan dus is dat God zoiets groots heeft gedaan, dat alle omringende landen zagen wat God deed en ze spraken dat zelfs uit. Dus het was zo wonderbaarlijk en bijzonder dat iedereen eromheen, volken, niet gewoon mensen, maar er wordt echt gesproken over volken, dus hele landen, zagen wat God deed in het verhaal van Israël. En het is ook alsof het getuigenis van de andere volken Israël het nog dieper doet beseffen wat God eigenlijk had gedaan. De Heer heeft inderdaad grote dingen bij ons gedaan. Ze herhalen nog weer wat de andere volken zeiden. En de vreugde die wordt uitgesproken, die loopt parallel met het zijn als dromers. En de grote daden verwijzen naar het herstel van Sion. Als we dan verder lezen, dan zien we dat we gaan praten over nu. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Er is dus iets gebeurd in dit leven van deze mensen, waardoor er opnieuw redding nodig is. En het is een gebed. God wordt rechtstreeks aangesproken. Het is niet helemaal zeker wat voor situatie er was ontstaan, waardoor ze opnieuw aan God vroegen, keer ons lot. Het kan zijn dat er opnieuw landen waren die ze aan wilden vallen. Het kan zijn dat de wederopbouw van Jeruzalem ze heel zwaar viel en ze echt weer een wonder nodig hadden. Het is niet helemaal duidelijk, maar het kan ook gaan om iets heel anders. Zoals uw water doet weerkeren in de woestijn, staat er. Dat betekent in deze situatie dat in de woestijn waar dit over gaat, de woestijn Negev, daar liepen verschillende kleine riviertjes die bijna het hele jaar droog stonden, maar in de winter ineens door hevige regenval volliepen met water. Er groeiden dan bloemen aan de oevers en het was ineens een ontzettend vruchtbaar land. Bijna als een knip veranderde dat gebied. En dat vragen ze nu aan God. Zoals u dat gebied verandert van dor en droog naar vruchtbaar en bloeiend en groeiend en fantastisch om er te zijn, verandert u nu ook zo onze situatie. Zo verlangen ze dus naar dat radicale ingrijpen van God. En dit vers is een geweldig beeld van een snelle, drastische verandering van een situatie. En om minder dan dat wordt hier dus niet gebeden. Met een heilige onbescheidenheid wordt gevraagd om iets groots. En wat hier dus gebeurt, in wat we net allemaal hebben gelezen vanaf vers 1, is dat de herinnering dat ze daardoor durven vragen om een groot wonder van God. De herinnering leidt dus tot grote verwachting. En zo mogen wij dus bidden. Als we zo vragen om Gods tegenwoordigheid in iedere situatie, dan gaat Hij dat doen. En met die verwachting, die hoop ik dat we die vanmorgen opnieuw kunnen aanwakkeren. Bij onszelf, bij elkaar. Dat als we zo bidden, waar het ook maar over gaat, over welk onderwerp speelt in jouw leven, durf je nog met verwachting te bidden. God is niet veranderd. We verwachten nooit te veel van Hem. En tegelijk is de basis van het uitroepen naar God het kennen van jezelf. Je kunt het niet alleen. Je kent je beperkingen. Want je weet ook waarom Jezus kwam. Om ons met God in contact te brengen. En dat kan iedere dag opnieuw een keuze zijn. Verlangen naar Jezus. En dan verwachtingsvol met passie gaan bidden. En volharden in die trouw, ja, dat gaat ook, en het werk van de Heer, dat gaat onvermijdelijk ook gepaard met strijd en zorg en teleurstelling. En dat staat hier ook. Eerst staat er: keer ook nu ons lot, Heer, zoals u water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. En het gebed om die nieuwe verlossing wordt onderstreept dus door die tweede tekst. Een grote verwachting naar God toe betekent niet dat we passief blijven. Als we in tranen zaaien, zullen we oogsten met gejuich. En er was een zendeling in de 18e eeuw. Ze noemen hem ook wel de zendeling die helemaal een nieuw elan bracht aan zending. Hij heeft in India gediend. William Carey. Hij zei: verwacht grote dingen van God en onderneem grote dingen voor God. En de eerste helft van dat motto, dat gaat over het gebed. He, verwacht grote dingen van God. Maar het ondernemen van grote dingen voor God gaat over onze inspanning en de inzet. Maar wat een moeite kost dat vaak. Om vol te houden tegen de klippen op. Ook als de omstandigheden anders zijn. En daarom staat deze tweede zin er ook. Als we in tranen zaaien, zullen we oogsten met gejuich. En ik moest daarbij denken aan een gedicht. En dat gedicht heet Een beantwoord gebed. En ik lees het even voor. Ik vroeg om krachten. En God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid. En God gaf me problemen om me te leren ze op te lossen. Ik vroeg om moed. En God gaf me angsten om ze te overwinnen. Ik vroeg om liefde. En God gaf me mensen met moeilijkheden om ze te helpen. Ik vroeg om rijkdom. En God gaf me hersenen en spieren om mee te werken. Ik vroeg om gunsten. En God gaf me kansen. Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Maar ik kreeg alles wat ik nodig had. En dat slaat zo mooi ook op het laatste stuk. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. Vanuit die herinnering krijg je dus inspiratie voor nu, ontstaat verwachting. En waar deze psalm begon met een bovennatuurlijk ingrijpen van God, wordt in dit laatste vers ook een hele realistische kijk op het leven gegeven. Het gaat niet vanzelf, maar God belooft ons dat we thuiskomen. Er staat niet misschien, als we in tranen op weg gaan en de buidel met zaad dragen, nou, misschien komen we dan thuis met gejuich. Er staat, zal thuiskomen met gejuich. En ook in de NBG staat daar, voorzeker, dat betekent zeker weten dat dat gebeurt. Dus God garandeert het. Als we doorgaan in geloof, ook in moeilijke tijden, zal God zegenen met een grote oogst. Als we doorgaan in gebed en vragen met een heilige verwachting, zal Hij doen wat Hij beloofd heeft. Hij ziet je, hoe ver je bent gekomen, en Hij zal je daarvoor eren en zegenen. En ik wil je daar ook echt in aanmoedigen, om dat te zien. Om te zien wat God hier gedaan heeft. Dit is gewoon maar één van de voorbeelden uit de Bijbel. En zo zijn er zoveel. Om te blijven verwachten. Om vol te blijven houden. Om niet op te geven. Om moedig te blijven. En gebed daarin de sleutel te laten zijn. En te vragen met heilige verwachting om alles wat je maar nodig hebt. Hoe vaak je er ook al voor hebt gebeden. Hoe vaak je hebt gebeden omdat je partner niet gelooft. Omdat er relaties niet hersteld zijn of niet zo zijn zoals jij ze zou willen. Blijf biddend verwachten. Want God is ertoe in staat. Hij laat het hier zien. En wie zijn wij om niet naar hem te luisteren? Blijf verwachten met alles wat in je zit. Als je deze huidige situatie lastig vindt, lees dit. God kan iets doen waardoor het lijkt alsof wij dromen als hij met die oplossing komt. En als wij als kerk van Jezus Christus opstaan en op die manier onze plek innemen, door met vrijmoedigheid hem te vragen wat er nodig is voor ons land, voor de wereld of op kleiner niveau, voor onszelf, voor onze kerk, voor ons dorp, dan zal hij het doen. Dat is zelfs de basis voor een opwekking. Als we als kerk opstaan en in gebed, in eenheid, God vragen om alles wat nodig is. Met vrijmoedigheid en in verwachting. Ik blijf die woorden maar herhalen. Dan zal hij het doen. Dan gaat het zijn alsof wij droomden. En wat hier ook staat, een lach vulde onze mond. Onze tong brak uit in gejuich. Ik weet dat hier mensen zijn die dat hebben ervaren. Ook juist in relatie met God. Door wat God in je leven hebt gedaan. Dat je zo blij kunt zijn, zo enthousiast. Dat je niets anders kunt dan alles eruit gooien. Dan in blijheid en met vreugde voor zijn aangezicht springen en dansen en juichen. Want zo is onze God. En als je dat gelooft met mij, dan is het tijd om dat uit te spreken. Dan is het tijd om daarop te gaan staan, op die woorden. Om terrein in te nemen. En om zijn glorie te laten zien. Om hem door je heen te laten schijnen. Eerst in jou en dan door jou heen. En hij wil het doen. Niets liever. En we spreken gewoon ook nu uit, ook op de over de situatie die je in je hoofd hebt, waar je nu mee bezig bent. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals u water doet weerkeren in de woestijn. Heer, zodat het lijkt alsof wij dromen. En een lach zal onze mond vullen. En onze tong zal uitbreken in gejuich. En als je dat met mij wilt, dan wil ik je echt vragen om op te gaan staan. Als het je verlangen is om met hernieuwde verwachting voor God te komen. Hem aan te roepen. En het onmogelijke te verwachten. Ja, Heer, dat is wat wij willen. We willen verwachtingsvol uitspreken dat uw tegenwoordigheid onze levens vult. Dat er niets liever is dan dat. Heer, en als die passie is weggeroofd. Heer, als we denken, ja, eerst maar even zien. Of als we het bijna niet meer durven geloven. Want de situatie waar we in zitten is al zo lang zo. Of we zijn bang voor de gevolgen. Wat als het niet gebeurt? Heer, maar het hangt niet af van ons. Wij mogen in geloof uitspreken naar u. Wie u bent. Omdat u door de geschiedenis al lang hebt laten zien. Dat u zo'n God bent. Dat u de God bent van verwachting. En Heilige Geest, verander ons door uw kracht. Dat we in ons een dieper besef krijgen. Dat we zonder u niet kunnen. Verwachting voor onszelf. En dan door ons heen. Verwachting voor de mensen om ons heen. Voor de situaties om ons heen. Heer, u heeft beloofd dat uw glorie, uw vrede en uw zegen dan neer zal dalen. Heer, dat u ons alle tools in handen zult geven. En ik dank u daar zo voor. Heer, dat we echt op die belofte mogen gaan staan. En dat het effect zal hebben dat het lijkt alsof we dromen. Dat we onszelf moeten knijpen omdat we niet geloven dat het gebeurt. Dat we lachen en juichen. En vooral ook dat iedereen het zal zien. Net als toen na de ballingschap. Hier dat de landen om ons heen zullen zeggen, wat hebben zij? Wat heeft dat volk van Nederland? Wat gebeurt daar? Jezus, we verwachten het van u. En zoals u water doet weerkeren in de woestijn. Dat dorland lijkt alsof het dor is. Maar als uw regen daar overheen komt. Heer, dat het zal veranderen in vruchtbare grond. Met een bodem, Heer, die zijn weerga niet kent. En ook al zaaien we dan met tranen. Heer, dat we mogen zien doordat die grond zo vruchtbaar is. Heer, dat we mogen oogsten met gejuich. En dat we daarin volhouden en blijven verwachten. Dat we iedere dag opnieuw die verwachting uit mogen spreken naar u. En dat doen we samen. Heer, en zo kijken we ook uit naar wat u daardoorheen gaat doen. Wakkert u dat verlangen opnieuw in ons aan? Of voor het eerst, heer, dat we iets mogen merken in ons hart? Wat gebeurt hier? God is met iets bezig. Dit ken ik niet, dit is voor het eerst. Ja, dat is onze God, zo werkt hij. Heer, en dan bidden we ook voor een opwekking voor dit land. Voor een opwekking in deze plaats. En we komen daarbij, ja, stoutmoedig voor uw troon. Heer, en we vragen veel meer dan wij kunnen bedenken. Heer, verandert u mensen. Kijkt u naar onze buren. Heer, we hebben misschien geen contact met ze, of we vinden ze een beetje bijzonder. Of we zien juist dat ze op spiritueel vlak met hele andere dingen bezig zijn. Maar we komen met een heilige verwachting voor uw troon. En we zegenen ze en we spreken de verwachting naar u uit. Dat u iets in die huizen gaat doen. Heer, we blijven ervoor bidden en we blijven volhouden. En datzelfde doen we voor de scholen van onze kinderen. Waar ze ook op zitten. Met heilige verwachting staan we voor u. U hebt het in het verleden gedaan en u kunt het nu ook weer doen. Doet u wat u wilt. Heilige Geest, beweegt u door Nederland op alle plekken waar u zo nodig bent. In een natie waar uw naam amper nog gehoord wordt, daar spreken wij uw naam uit. Uw naam, Jezus, is de allergrootste, is de enige die die verlossing kan brengen. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat we zo met die verwachting voor u mogen komen. Heer, en laat het ons ook echt merken. Dat we merken dat u iets in ons aanwakkert, waardoor we morgen als we wakker worden ook doorhebben, hey, dit wordt een andere dag dan anders. Ik begin vandaag met die verwachting uit te spreken. Allereerst over mijn eigen leven, over de mensen om me heen, over mijn gezin, over de mensen met wie ik in aanraking kom vandaag. Heilige verwachting, Heer, dat u iets gaat doen op dit moment, op deze dag. Heer, en geef ons dan ook ogen om te zien en oren om te horen. Dat wij door uw ogen en met uw oren mogen horen en met uw ogen mogen kijken. En zo die verwachting ook uitzien komen. Want u wilt niets liever. Want dat is zo'n God bent u. Zo'n God bent u. Heer, en we spreken een grotere verwachting uit dan we tot vandaag hebben gehad. En dank u wel dat u ons ook belooft dat we thuis mogen komen. Heer, wat als laatste ook staat in die psalm, Heer. Dat we thuiskomen met gejuich en de volle schoven dragen. Heer, dat u ons zegent. Dat u ons eert voor wat wij doen. Dank u wel, Heer. Dat u als allereerste de nederigste bent geweest. Dat we ook mogen weten dat Satan beeft voor mensen die nederig zijn. Dus we volgen uw voorbeeld. En we komen nederig, maar met heilige verwachting voor u. Dank u wel. Dank u wel dat zo de lessen uit het verleden inspiratie mogen geven voor het heden. In Jezus' naam. Amen. Amen.